Welkom bij mijn allereerste podcast. En in deze podcast ga ik het met jou hebben over mijn eigen reis. Hoe ik ben gekomen waar ik nu sta. Dus ik heb er super veel zin in en ik hoop jij ook. Super tof dat jij luistert naar mijn allereerste podcast. En mijn naam is Kelly Derks. En ik noem mezelf No Bullshit Mentor. En ik help ondernemers in de kapper- en in de beautybranche om vooral met meer plezier en winst en vrijheid te kunnen ondernemen. En in deze podcast ga ik jou dus meenemen in mijn reis. Ja, hoe ben ik eigenlijk hier gekomen? Wat heb ik allemaal gedaan? Dat is een vraag die ik best wel vaak krijg. En toen ik aan jullie, jou, de luisteraar, vroeg... waar zal ik mijn allereerste podcast over vullen? Waar zal ik het over hebben? Zeiden jullie eigenlijk massaal... vertel me alsjeblieft alles van A tot Z over jouw reis. Dus dat ga ik nu doen. En ik zal me dus gaandeweg de podcast ook meer en meer voorstellen. Want... ik denk dat dat ook weer bij mij past. Gewoon lekker, geen fluff, no bullshit, gewoon lekker rechtdoor. En we gaan gewoon lekker beginnen. Want hoe ben ik ooit gestart? Nou, ik ben op mijn 15e gestart, ben ik als kapster in een kapsalon. Of niet eens als kapster, uiteraard gewoon als leerlingkapper. En ik heb altijd al geroepen dat ik kapster wilde worden. Want dat leek me heel erg logisch, want dat kon nooit door robots... gedaan worden. Dus ik dacht, dan heb ik dus altijd werk. En dat leek me eigenlijk wel slim voor de toekomst. Nou, en op mijn 15e wilde ik nog heel erg graag naar school, maar mijn vader was het daar niet helemaal mee eens. Die zei, Kel, je gaat gewoon werken, want als jij op school zit, daar leer je het vak niet. Het vak leer je op het moment dat je op die werkvloer staat. Dus je gaat gewoon 5 dagen werken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En stond ik dus als 15-jarige guppie, stond ik lekker haren te vegen, tondeuses te poetsen en noem het maar op. En dat is misschien wel een beetje veranderd ten opzichte van nu. Vroeger wist je gewoon, het hoort erbij. Je moet gewoon ergens onderaan de ladder beginnen. En langzaam word je dan steeds meer kapper. En tegenwoordig willen we al eerst alles kunnen en daarna willen we het liever ook nog niet eens poetsen. Maar goed, ik moest lekker poetsen, niet meteen starten met knippen. Dus gewerkt en op een gegeven moment dacht ik rond mijn 18e, 19e dacht ik, is dit kappersvak wel wat ik echt wil doen? Is dit wat ik de rest van mijn leven wil doen? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga solliciteren bij de politie. Ik had inmiddels al iets meegemaakt in mijn leven, waardoor ik dacht, als ik bij de politie ga, dan kan ik mensen in dezelfde situatie, die kan ik gaan helpen. Maar helaas, ook door datzelfde voorval werd ik niet aangenomen bij de politie. Maar het nadeel was dat ik eigenlijk overal doorheen was gekomen met uitzondering van het antecedentenonderzoek. Dus ik had een aangifte gedaan tegen iemand. Daardoor dachten ze dat ik wellicht chantabel zou zijn. Dus helaas werd ik op het allerlaatste moment afgewezen. Maar ik, voortvarend als ik altijd ben, had al ontslag genomen bij de salon waar ik op dat moment werkte. En mijn moeder zei toen, joh, dat is toch helemaal niet erg. Dan begin je gewoon een eigen kapsalon. Want je kan het je misschien niet voorstellen, maar toen de tijd lagen de banen absoluut niet voor het oprapen. Overal waren eigenlijk kappers te veel en er was gewoon eigenlijk geen plek op de arbeidsmarkt. Dus ik had al best wel wat sollicitaties gehad. Maar ook als je 21 bent, dan ben je gewoon oud in onze branche. En of in elk geval in de kappersbranche, in de beautybranche weet ik niet. Maar in elk geval in de kappersbranche was ik toen de tijd te oud, te duur en nee dank je. Nou, dus eigenlijk een beetje uit noodzaak. Ben ik toen maar naar pandjes gaan kijken. En toen kwam ik op een gegeven moment in een pand in Roggel. En voor de mensen die niet weten waar dat ligt ergens tussen Roermond en Weert. Het is een heel klein plekje. Ongeveer 5000 inwoners. En daar vond ik een heel mooi pand, 90 vierkante meter. Ja, een lange rechthoekige la. En ik was eigenlijk verliefd. Maar ik dacht ook, oh mijn god, hoe ga ik hier in hemelsnaam een kapsalon starten waar ik niemand ken? Maar ja, ik geloofde ook wel weer in mezelf. Dus ik dacht, laten we dat gewoon doen. Maar, en hier komt meteen de grootste fout die ik ooit heb gemaakt. En die de meeste beauty-ondernemers, kapper-ondernemers, heel veel ondernemers eigenlijk maken. Ik ging knippen voor 15 euro. Nou, en als je dat nu hoort, dan denk je, ja, dat kan echt niet. Maar goed, toen deed ik het. En zelfs de eerste maand kon je komen knippen voor een tientje. Ja, en hier gaat het natuurlijk meteen mis, hè, met die kostprijsberekening waar ik het nu de hele tijd over heb. Want nu is het allerbelangrijkste is om jouw kostprijs op orde te hebben. Maar die kennis had ik op 21-jarige leeftijd helaas nog niet. En eigenlijk ging het heel voortvarend, want binnen 4 maanden kon ik het werk eigenlijk niet meer aan. En toen stond ik meteen al voor de keuze. Ja, wat wil ik? Ga ik nu alleen verder? En ja, is dit dan de max? Of ga ik er iemand bij nemen? Nou, die keuze was voor mij vrij snel gemaakt, want ik dacht, ja, dit kan nooit mijn max zijn. Dus ik ging voor mijn eerste medewerker. En volgens mij was ik na 9 maanden, stonden we al met z'n drieën. En het ging allemaal, ja, eigenlijk heel voortvarend. Na 5 jaar kwamen mijn toenmalige partner en ik eigenlijk met elkaar weer eens in gesprek. Van ja, wat wil jij? Wat wil ik? Toen zei ik, ja, ik weet het niet. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Volgens mij waren we toen inmiddels met 6 of 7, misschien zelfs wel met 8. En toen zei hij, zullen we een keten starten, Kel? Dat lijkt me ook tof. Dan gaan we een heel imperium uitbouwen van Kapsalon Trends. Ik dacht, ja, dat lijkt me ook cool. Dus opnieuw op zoek naar een pandje. En ik vond mijn tweede pand in Meijl. En ja, ik merkte al vrij vlot nadat ik die zaak had opgestart. Ik vond dat heel leuk. Maar ik was eigenlijk toch meer op zoek geweest naar de kick. Want toen het eenmaal stond, ja, toen vond ik het ook eigenlijk niet meer zo super interessant. Ik had daar een hele goede bedrijfsleidster staan. Ik had daar een klein team staan. En ja, het draaide eigenlijk. En ik merkte gewoon heel erg sterk dat ik dacht, ja, moet ik daar dan zelf ook nog 1 keer in de week heen? Nou, ik ben eigenlijk wel gewoon blij in Roggel. En dat gaf me ook wel meteen het inzicht dat ik dacht, ja, ik hoef dus ook geen derde, vierde of vijfde salon. Want ik beleef hier eigenlijk helemaal niet het plezier aan van wat ik had verwacht, ja, dat ik er wel aan zou krijgen. Nou ja, goed. En dit is denk ik ook iets wat ik heel vaak zeg op het moment dat jij als ondernemer bij mij komt en zegt, Kel, ik wil een tweede vestiging, ik wil groot, ik wil groeien, noem maar op. Ja, de eerste vraag die ik je dan ga stellen is, oké, waarom wil je die tweede vestiging? Ben je op zoek naar een nieuwe prikkel of wil je echt een imperium bouwen? Ja, ben je in die eerste zaak zo ver op orde dat die ook echt zonder jou kan? Want wat heel veel mensen denken is dat op het moment dat jij een tweede salon, een derde salon, een vierde salon, is dat je aan het vermenigvuldigen bent. Dus dat je bijvoorbeeld net zoveel omzet kan draaien, net zoveel winst kan draaien. En het kan, hè. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar wat je vaak in eerste instantie ziet, is dat het eerst minder wordt. Want op het moment dat jij geen focus meer hebt, die had ik namelijk ook niet, dan ben je eigenlijk op 2 paarden aan het zitten. En in je eentje kun je je aandacht nou eenmaal lastig verdelen. En vooral op de manier hoe ik het deed. Want ik werkte eigenlijk nog 5 dagen fulltime mee. En ondertussen was ik 9, 10, 11 mensen aan het managen. Dat werkt helemaal niet. Dus op het moment dat je dit soort groeiambities hebt, dan is het heel belangrijk dat je echt gaat werken aan een volledig zelfsturend team, zodat jij de ruimte krijgt om ook echt daadwerkelijk te gaan ondernemen en om ook echt jouw team aan te gaan sturen. Want op het moment dat je dat niet doet, ja, dat werkt 9 van de 10 keer niet. En dan krijg je allemaal van die kleine frustraties en vaak denk je, nou, die tweede zaak, dat is ook echt helemaal niks voor mij. En goed, ik had geluk, want ik had goede mensen op de werkvloer staan. En ja, het liep eigenlijk allemaal wel vanzelf. En uiteindelijk toen ik in 2011 de kans kreeg om mijn eerste salon in Roggel van 90 vierkante meter uit te breiden naar 180 vierkante meter, omdat het pand daarnaast leeg kwam, bedacht ik me eigenlijk geen seconde. Ik dacht, ja, dat wil ik. En ik had de schoonheidsspecialiste in dienst. Zij was al een aantal keren weggegaan. Zij kwam ook weer terug. En dan zei ze, joh, eigenlijk wil ik gewoon hier werken. Maar ik wil wel schoonheidsspecialist zijn. En eigenlijk niet per se die kapper. En toen dat pand vrij kwam, toen dacht ik, ja, dit is gewoon, dit is het. Want dan kan jij bij mij blijven werken. Maak ik voor jou een schoonheidssalon. Ik had een onwijs creatieve kapper in dienst. Zij was op dat moment ook bezig met een foto opleiding en zij zocht een studio. Ik zeg, dan maken we voor jou een fotostudio. Ik had nog een vriendin en dat was ook mijn nagelstyliste, waarvan ik zei, joh, wil jij dan niet één dag in de week bij mij een nageltafel komen doen? Ik denk, dan gaan we een all-in concept bouwen in Roggel. Nou, en hier hoor je misschien alweer een kleine tweede valkuil, want ja, ik zeg ook weer niet dat het nergens kan, maar misschien was toen, in 2011, was de plek Roggel misschien ook nog niet helemaal klaar voor wat ik in gedachten had. En misschien mijn team ook niet. Want toen ik die verbouwing had gedaan, bleek eigenlijk dat de schoonheidsspecialist het best wel lastig vond om mensen vanuit ja, mijn stoel naar haar stoel te krijgen. En ja, dat verliep vrij stroperig. En daar zeg ik helemaal niks verkeerd over de schoonheidsspecialisten, want ik had dat veel beter moeten managen. Dat zijn dingen waar ik nu, als ik erover nadenk en als ik er met mensen over spreek, dat ik denk, ja, ik heb dat gewoon niet goed aangepakt. Want als ik dat aan de voorkant beter had besproken, daar beter over na had gedacht, misschien ook wat meer gesprekken met haar had gevoerd, dan had ik dat misschien ook wel geweten. En als ik helemaal met de kennis die ik nu heb naar haar persoonlijkheid kijk, dan had ik dat misschien vooraf al kunnen weten. Maar dat is ook een valkuil van mij en misschien ook wel van jou, dat wanneer je in hoge emotie bent, je bent super excited, je denkt, oh yes, ik ga dit doen en het kan niet verkeerd gaan, ja, dat je dan ook niet over alle risico's nadenkt. En ook hier zeg ik niet, ja, je moet tot en ten treuren nadenken over dingen, want dan is het momentum vaak ook alweer voorbij. Maar ik zou toch wel zeggen, slaap er wat meer nachtjes over dan dat ik in die tijd deed. Want ik dacht gewoon, yes, let's go. En ik was eigenlijk al, ik had al ja gezegd voordat ik goed en wel had nagedacht. Nou ja, en als ik vanaf daar kijk, vanaf 2011, na de opening is het eigenlijk vrij snel misgegaan. Want wij gingen toen op een bedrijfsuitje. Wij deden rokjesvoetbal. Nou, ik zal het beeld even schetsen. Je hebt een soort van zeiltje om je benen. Van een soort van hele strakke kokerrok. En dan probeer je te voetballen. En een van mijn medewerkers die bezeerde daar haar knie. Nou, ik dacht op dat moment, nou, hoe lang kan je hier ziek mee zijn? Dat is vrij snel opgelost. Alleen bleek zij een scheurtje te hebben in haar meniscus of in haar knie. Ik weet het al niet meer helemaal precies. Maar zij bleef de eerste keer volgens mij 6 maanden ziek. Ja, en toen kwam mijn volgende valkuil. Ik was slecht verzekerd. En omdat ik haar dus niet had ziek gemeld, omdat ik dacht, ja, binnen 2 weken is ze echt wel beter en ik wil niet dat mijn verzekering volgend jaar duurder uitpakt, heb ik haar niet ziek gemeld. Maar het nadeel van dat niet ziek melden was dat de verzekering natuurlijk niet uitkeerde. En daarna, toen ze veel langer ziek bleek te zijn, kreeg ik ook niet met terugwerkende kracht uitgekeerd. Want, nogmaals, ik was niet heel erg goed verzekerd. En zij bleef best wel lang ziek. Uiteindelijk is zij ook nog een keer onder de auto gekomen. Echt super ongelukkig. En ja, dan lijkt het wel een soort van domino-effect. Je hebt net een hele grote verbouwing gedaan. Ik had 40.000 euro geïnvesteerd, waarvan mijn boekhouder eigenlijk al tegen mij had gezegd, Kel, ik denk dat ik deze investering niet zou doen. Want op het moment dat je dit doet, dan is jouw buffer op. Maar goed, hè, ik die geen beer op de weg ziet, die dacht alleen maar, ja, hallo, ik ga dit gewoon doen. Dit wordt gewoon een succes. Kijk, ik heb alles wordt toch een succes. Dus waarom zou dit niet ook een succes worden? Nou goed, toen kreeg ik dus een zieke medewerker. Die bleef veel langer ziek dan dat ik had verwacht. In diezelfde periode zei de bedrijfsleidster van die tweede salon, hey Kel, ik ga toch voor mezelf starten. We waren ook al een tijdje bezig om te kijken of zij mijn salon wilde overnemen. Maar zij zei ook, en terecht, ik wil het zelf doen. Ik wil zelf gewoon kijken of ik het kan. En op dat moment kon ik dat echt niet zien. Op dat moment was ik echt wel heel erg teleurgesteld. Ik was in de emotie. En ik heb op dat moment ook heel erg in de emotie gehandeld. Ik heb eigenlijk haar in alle emoties die ik toen voelde, heb ik haar op non-actief gezet. Maar het nadeel was, ik had daar al een zieke medewerker. Zij kwam dus met ingang van de dag erna niet meer werken. En dan sta je dus nog met een parttimer en een leerling in je tweede salon. En inmiddels waren we met een team van 15. Dus op zich is dat wel te doen, want je kan gaan schuiven. Maar aan de andere kant, met schuiven krijg je niet meer omzet. Je bent eigenlijk alleen maar brandjes aan het blussen. Ik ging zelf nog harder werken. En uiteindelijk zei de schoonheidsspecialist, ik denk na een jaar, ik denk dat dit het toch niet helemaal voor mij is. Zij is zelfs helemaal het vak uitgegaan. Zij is totaal iets anders gaan doen. En uiteindelijk zei de fotograaf, Kel, ik maak eigenlijk te weinig shoots, dus ik zeg de huur op. Ja, en toen was het in één keer van alles wat floreerde, wat supergoed ging. De mensen, bij ons was het altijd druk. Ik kon altijd werken. Maar ja, dat is dan niet goed genoeg. Want op het moment dat je geen buffer hebt, je bent al een jaar lang iemand aan betalen die niet werkt. Je hebt iemand uit emotie op non-actief gezet, waardoor je ook nog 6 maanden salaris mag betalen. Uiteindelijk besloot ik in januari 2013 om het tweede filiaal te sluiten. Want de dame die ziek was, die zei toen ze terugkwam, Kel, ik ga ook voor mezelf beginnen. Ik ga gewoon lekker thuis werken. Ik heb een hele mooie ruimte verbouwd aan huis. En ik wil er ook mee stoppen. Toen zei ik, dat is helemaal prima. Maar dan stop ik ook die tweede zaak. Want ik dacht, ik moet weer terug. Ik moet kleiner worden. Ik moet focussen. Dan moet ballast van mijn boot af. Want ik voelde echt wel aan alles. Als ik op deze manier doorga, dan ga ik het niet halen. Dus we hebben de tweede salon gesloten. Maar goed, ook hier. Je hebt nog allerlei betalingsverplichtingen. De huur moest doorbetaald worden. Want hij zei, je hebt gewoon nog een huurcontract hier voor 2 jaar. En tot jij iemand anders vindt, houd ik jou aan die betalingsverplichting. De medewerkers die daar stonden, die kwamen uiteraard naar het eerste filiaal. En toen ben ik gaan kijken, van wie denk ik dat die niet helemaal lekker meer op zijn plek zit? En met al die mensen ben ik een gesprek aangegaan. En van januari tot en met mei zijn wij echt wel enorm ingekrompen. En bleef ik over met 5 medewerkers. Want ik dacht alleen maar, dan moeten mensen weg. Ik moet kosten besparen. We hebben de prijs nog rigoureus verhoogd met 6 euro. Ik heb toen echt iedereen persoonlijk te woord gestaan. Wat bleek, na wat duidelijkere analyse, en ik denk dat we die analyse een jaar voor het faillissement hebben gedaan, bleek dat gewoon, 80% van onze klanten kreeg korting. Want waarom? Kel, jij geeft hun ook korting. Dus dat doen wij ook. En als ik hier nu allemaal op terugkijk en als ik dit ook nu allemaal vertel, dan denk ik, oh mijn god, wat heb ik toch een hoop fouten gemaakt. En dat is oké. Ik ben heel blij. En ik ben echt onwijs dankbaar dat ik al die fouten heb gemaakt. Maar als ik ze zo allemaal op een rijtje opsom, dan denk ik wel, dat ging in die tijd heel veel goed. Hè, want we hebben niet bijna 10 jaar lang heel succesvol een onderneming gehad. Het ging eigenlijk in die laatste 2 jaar ging het pas echt fout. En tuurlijk noem ik in deze podcast alleen alle fuck-ups op, omdat ik denk dat je daar ook het meeste van kan leren, van de fouten die ik heb gemaakt. En dat is ook de reden waarom dat ik dit doe. Ik wil zoveel mogelijk mensen kennis bijbrengen en inspireren om vooral de dingen op een andere manier te doen. En vooral te kijken, hoe kan ik mijn onderneming op een manier leiden dat die financieel gezond is, dat ik de vrijheid heb die ik wil en dat het een verlengstuk is van wie ik ben. En als ik naar mezelf kijk, op dat punt had ik een droom gebouwd, ook een stukje op een droom van iemand anders. Want van mij hoefde dat hele keten gebeuren niet. Alleen, ik liet me weer meeslepen in de energie en in de emoties, in de excitement die ik dan van iemand anders ervaar, dan denk ik, ja, oh ja, hier zie ik ook kansen. Laten we dat doen. Dus ik wijs absoluut naar niemand, want uiteindelijk heb ik al die keuzes zelf gemaakt. Maar als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, ja vanaf 2011 heb ik een hoop keuzes gemaakt die mij absoluut niet hebben gediend. Op dat moment niet, nu inmiddels uiteraard wel. Maar goed, dan kom je in mei van 2013 en ik had betalingsregelingen bij de belasting. Ik had nog wat andere betalingsregelingen want op een gegeven moment kom je gewoon in de problemen. Want je hebt wel kosten voor een hele hoop mensen, maar je hebt op een gegeven moment ook niet meer die mensen op de werkvloer staan. Ja, en toen kwam het vakantiegeld. Toen dacht ik, hoe ga ik dit weer betalen? Hoe ga ik dit in hemelsnaam doen? En in juni heb ik toen naar de boekhouder gebeld en gezegd, ik ben eigenlijk moe. Ik ben op, ik leef al 2 jaar uit de kassa. Ik ben alleen maar brandjes aan het blussen. Ik werk 80, 90 uur per week en het lijkt alleen maar slechter te gaan. Wat als ik de stekker eruit trek? En toen gaf hij aan, Kel, als je de stekker eruit haalt, dan ga je ongeveer voor 50.000 euro failliet. En ik dacht, nou, let's go. Weet je, 50.000 euro, dat is echt nog wel te overzien. En ik heb de stekker eruit getrokken. En ik denk dat ik volgens mij in de derde week van juni stond ik voor de rechter. En toen zij mijn faillissement uitsprak, je mag dat dan ook niet nog tegen je medewerkers vertellen. Dat was echt absoluut het allerzwaarste wat ik ooit in mijn leven heb moeten doen. Zelf weten. Ik had me ziek gemeld, want ik kon hun echt niet onder ogen komen. Weten dat je de stekker eruit gaat trekken. Weten dat je mensen op straat gaat zetten. Ja, maar dat niet mogen delen. Want op het moment dat iemand zich dan ziek meldt, ja, dat brengt wel allemaal andere problemen met zich mee. Dus jij bent echt verplicht om dat niet te melden. Ja, en toen heb ik mijn faillissement aangevraagd. En de rechter sprak letterlijk uit, nou, mevrouw Derks, ja, u heeft 50.000 euro schuld en dit kunt u prima terugbetalen. En hoe gaat u dat doen? Ik zeg, nou, ik heb al werk. Ik ga in een kapsalon werken in Rotterdam. Ik ga als freelancer werken bij Kevin Murphy. En zij zei, jij bent jong, dus dat komt helemaal goed. Dus ik kwam ook niet meer in aanraking voor schuldsanering, omdat ik dus die belastingschuld had. En de Belastingdienst wilde in dit geval niet schikken. Dus dat was super balen. En toen ben ik dus vanuit Roggel, ik woonde destijds in Heidhuizen, een klein plaatsje erbij, binnen een maand is je huis opgezegd. Heb je geen bankrekening meer, je mag geen telefoonabonnement meer hebben. En moest ik dus verhuizen, noodgedwongen. En toen zei mijn toenmalige partner, Kelly, kom maar bij mij wonen dan. Want ja, wat moet je anders? En toen ben ik naar Den Haag verhuisd. Ik werkte dus 3 dagen in een salon in Rotterdam. En dat was gewoon echt een cultuurschok. Want je gaat in 1 keer van de eigenaar van een salon, eigenlijk degene waaraan ze alles vragen. Je bent de hele dag de vraagbaak voor je teamleden, maar ook voor klanten, et cetera, et cetera. En dan in 1 keer krijg je elke dag de vraag, oh, ben jij nieuw? Ben jij leerling hier? En helemaal niet erg, maar ik merkte, ik stond daar gewoon echt dagen duimen te draaien, want ja, ze hadden gewoon helemaal geen werk voor me. En ik heb toen denk ik vrij snel bij Jan-Peter Pranger van Boekies toen de tijd aangegeven van, hey, ja, ik zou ook wel heel graag bij jullie fulltime in dienst willen komen, want ja, ik adem jullie merk, ik zou het een eer vinden om voor jullie te komen werken. En toen zei hij in alle eerlijkheid, joh, Kel, we hebben iemand op die positie zitten en die ervaring heb je ook helemaal niet. Ik zei, nee, dat weet ik, maar ja, ik word gewoon echt een hele goede educator. En kort verhaal, lang verhaal kort, zo kan ik het beter zeggen. Hij zei nee. En uiteindelijk heb ik toen denk ik nog tot december bij die salon gewerkt. En toen ben ik weer bij Jan-Peter aan de bel gaan trekken. En toen zei ik, joh Jan-Peter, ik wil gewoon bij jou werken. En ja, als ik geen plek krijg bij jou, ja, dan wil ik erg bij een ander merk gaan werken. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik bij een ander merk terechtkom. Want ik, nogmaals, ik adem Kevin Murphy. En ja, dat was fantastisch. Want in eerste instantie zei hij ook weer nee, dat gaan we niet doen. En nou, uiteindelijk, volgens mij was het 2 of 3 dagen later, toen had hij met Rob gesproken, Rob Kovers. En toen zeiden ze, ja, we gaan je een kans geven. En ik was als een kind zo blij. Als ik het nu uitspreek, ja, dan kan ik weer bijna emotioneel worden. Omdat ja, ik heb bij hun zoveel mooie kansen gehad. En ook zoveel mooie dingen mogen leren. Ik heb daar 6 jaar gewerkt. Ik ben daar in dienst gekomen als educatiemanager of education director. Het maakt allemaal niet uit. Ik was in elk geval verantwoordelijk voor de educatie. En ja, ik heb met hun helemaal dat merk mee mogen bouwen. Mogen vallen, mogen opstaan. Met elkaar leren stoeien. Ik had amper ervaring als trainer. En ja, ik ben eigenlijk gewoon zelf aan de bak gegaan. Van oké, hoe word je dan een goede educator? Hoe kan je op een goede manier training krijgen? En ik had via Jan Peter al, ik denk toen ik de kapsalon nog had, want toen had ik ook al contact met Jan Peter. Toen heb ik al eens ooit een hele interessante 5-daagse persoonlijke ontwikkelingstraining gedaan. En vanuit daar had ik ook weer een communicatiestijlen training gedaan. Dus ja, alles maar om te leren, oké, hoe kan ik beter communiceren? Hoe kan ik mensen beter aangehaakt houden? Hoe kan ik interessant blijven? Ik vond het zelf namelijk altijd bij heel veel trainingen best wel saai. Dus ik wilde het ook graag anders doen. En 6 jaar lang heb ik dat daar met mega veel plezier mogen doen. Maar uiteindelijk kwam ik daar wel tot de ontdekking, doordat ik met zoveel ondernemers sprak. Hey, ik ben misschien helemaal niet zo'n slechte ondernemer geweest. Want alle verhalen die ik hoorde van anderen, bijna iedereen struggelde met hetzelfde. Ja, ik heb geen idee wat ik aan de prijs moet vragen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik kostprijs moet berekenen. Ik onderneem vooral op gevoel. Ik stuur mijn medewerkers ook aan vanuit mijn buik. En dat is niet verkeerd, maar het is wel handig als je een goede basis hebt. Dat je weet, oké, hoeveel geld komt erin? Hoeveel geld gaat eruit? Wat heb ik nodig om een financieel gezond bedrijf te zijn? Hoe kan ik mijn teamleden motiveren? Etcetera, etcetera. En langzaam ging mijn overtuiging van, hey, ik ben een slechte ondernemer, want ik ben failliet gegaan. Ja, die ging langzaam weg naar, hey, misschien was ik helemaal niet zo'n slechte ondernemer, maar misschien had ik gewoon niet de juiste kennis en de juiste tools om dat op de juiste manier te doen. En in mijn salon had ik ook een financiële adviseur, alleen ik begreep hem niet zo goed. En ik durfde ook niet in alle eerlijkheid te zeggen van, je gebruikt dure woorden. Of dan hadden we dingen besproken wat ik ging doen met de prijs. En dan zei ik alleen maar dat gaan we doen. En ondertussen dacht ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik voelde me zo dom en zo klein. En dat was iets wat ik meteen vanaf dag 1 ook heb gezegd. Bij mij zijn er geen domme vragen. Bij mij kun je geen fuck-ups maken. Want met alle respect, ik heb alle fouten al gemaakt die er te maken zijn. Dus ik zal nooit iemand veroordelen van, oh, het is ook stom dat je zoiets doet. Nee, ik heb ze al gedaan voor jou. Dus ondernemen is gewoon een reis van vallen en opstaan. Nou, uiteindelijk dacht ik, ik wil dus mensen gaan begeleiden om te zorgen dat ze niet failliet gaan. Dus ik wilde mensen die het liefst op de rand van de afgrond stonden, die wilde ik begeleiden. Nou, het liefst wilde ik dat doen binnen boekies. Maar Rob zei ook, Kel, jij moet echt gewoon nu voor jezelf kiezen. Je hebt nu al een paar keer dat je gedacht hebt, hey, ga weg, kom weer terug, et cetera, et cetera. En toen zei hij, ga er maar gewoon voor. Jij kan dit en ik zou dan nog wat freelance werk voor hun blijven doen. Dus ik had ook een bepaalde zekerheid. En ook hier, ik ben ze nog steeds tot op de dag van vandaag zo ontzettend dankbaar voor ook weer deze kans. Ik mocht springen, maar ik had toch nog een beetje het veilige vangnet van, hey, dan kan ik in elk geval mijn vaste lasten thuis blijven betalen. Want ik zat toen nog in het allerlaatste restje van mijn faillissement. En dat faillissement, dat heeft in totaal 6 jaar geduurd. Ja, eigenlijk mijn hele periode bij Boekies heeft dat geduurd. En ik heb in plaats van 50.000 euro mocht ik 112.000 euro afbetalen. Dus ja, het werd heel wat meer dan dat ze me eigenlijk hadden voorgeschoteld. En hoe kwam dat nou? Ja, je moet nog een maand doorwerken. Want de curator zegt gewoon, ja, alles wat jij nu binnenhakt, daar kunnen wij mensen van afbetalen. Maar wat ze niet vertellen is dat alle kosten die je maakt, die worden ook weer op jou verhaald. Dus uiteindelijk kwamen daar gewoon 24.000 euro bij. Dus dat had, ja, in mijn beleving, als ik er nu op terugkijk, denk ik nog steeds, ja, het zet absoluut geen zoden aan de dijk. Dus we gingen van 50 naar 74. En de rest van 74 tot 112 is curatorkosten. Dus mocht je ooit op het punt komen dat je denkt, hey, ik trek de stekker eruit en je bent een eenmanszaak, bel me dan alsjeblieft. Want dan gaan we eerst kijken, is dit echt wel nodig? Want als ik met de kennis die ik nu heb ga kijken, dan had ik nooit, maar dan ook nooit failliet hoeven gaan. Want ik had eigenlijk een hartstikke gezond bedrijf. Alleen door de verkeerde keuzes en door onwetendheid, door niet de juiste kennis te hebben, ja, dat heeft me eigenlijk genekt. Ja, en in oktober 2018 ben ik dus bij Boekies uit dienst gegaan en ben ik dus gestart met Kelly Derk Salon Consultancy. En ja, net als Kapsalon Trends ben ik niet zo super origineel met namen, maar ik dacht ook, mensen weten al hoe ik heet, mensen wisten vanuit Boekies wie ik was, dus ik dacht, nou, dit is de meest makkelijke zijdeur als ik wil dat mensen mij willen herkennen. Dus Kelly Derk Salon Consultancy was geboren. Ik ging mensen helpen die aan de rand van de afgrond stonden. Nou, en ik denk dat ik zo een paar mensen heb geholpen waar het wat slechter mee ging. En toen dacht ik, ik krijg er eigenlijk helemaal geen energie van. Want ja, op het moment dat je aan de rand van de afgrond staat, dan zijn er twee keuzes. Je kunt kiezen om er vol voor te gaan en alles aan te pakken wat, ja, je kan aanpakken. Of je kunt kiezen om in de slachtofferrol te gaan zitten. En vaak kiezen mensen, niet vaak, maar vaker kiezen mensen ook voor de slachtofferrol. Want het is nou eenmaal makkelijker om te zeggen, ja, maar hij, zij, die, dit. Maar uiteindelijk, ook weer als ik naar mezelf kijk, alle keuzes die ik heb gemaakt, die heb ik gemaakt. En je wordt altijd beïnvloed door anderen. Maar je kunt die anderen niet de schuld geven op het moment dat het misgaat. De enige die je de schuld mag geven, ben jezelf. En op het moment dat je dat doet, kan je ook veel meer eigenaarschap en leiderschap daarover nemen. En heb je veel meer de teugels in handen dan wanneer je gaat zeggen, oh ja, maar omdat hij dit deed, ja, daarom is mij nu dit overkomen. Nee, weet je, ja, sommige dingen overkomen je, maar dan kan je nog steeds vanuit eigenaarschap en leiderschap kijken, oké, wat was mijn aandeel erin? Wat kan ik nu doen? Hé, dit is super vervelend wat me nu is overkomen, maar wat kan ik doen om het beter te maken? Want ik heb ook shit gehad in mijn leven. Er zijn dingen in mijn leven die ik niet deel. Omdat ik niet weet of dat iets bijdraagt, maar die hebben mij absoluut gevormd. En ik had daar heel goed in een hoekje kunnen blijven zitten huilen. Maar dat is niet wat ik heb gekozen. En in dat faillissement heb ik niet in een hoekje zitten huilen. Ik ben daarvoor gegaan. En als je in een moeilijke situatie zit, dan zou ik je ook echt willen uitdagen. Ga kijken naar wat kan wel. Wat gaat er op dit moment al allemaal goed? Want er gaat altijd iets goed. Het kan nooit allemaal slecht gaan. En als je helemaal niks weet, dan mag je elke dag opschrijven voor jezelf, hey, ik ben vandaag wakker geworden. Want wakker worden is het allergrootste succes wat je elke dag hebt. En misschien denk je nu, ja, dag Kelly, wakker worden is toch, ja, dat is gewoon normaal. Nee, wakker worden is niet normaal. Er zijn vandaag ook mensen niet wakker geworden. Dus wakker worden is altijd een succes. Dus er gaat altijd iets goed. Als je echt niks meer kan opnoemen, dan is dat al een mega succes. Want anders was je dood. En vraag maar aan alle mensen die vanochtend niet wakker zijn geworden, hoe groot succes dat was. Dus kies om zelfverantwoordelijkheid te nemen. En ik zag dus bij die mensen dat ik dacht, ja, ik zie dat niet. En ik merkte dat ik in elk geval minder energie ervan kreeg. En ik dacht, nou, als ik dit dan weer ga doen, dan wil ik in elk geval werken met mensen waar ik heel veel energie van krijg. Want ik wil, ja, ik wil dat het goed gaat. Dus uiteindelijk heb ik toen mijn doelgroep gewisseld en toen ben ik gaan werken met ondernemers waar het al heel erg goed gaat of goed gaat, maar die aan alle kanten voelen, er is meer plek, er is meer ruimte, ik wil misschien meer specialiseren, ik wil mijn team zelfsturender maken, ik wil meer vrijheid ervaren, ik wil meer plezier, maakt niet uit. Maar in elk geval, ik ging in elk geval de omslag maken om te kijken hoe kan ik mensen die het al goed doen, hoe kan ik hun nog beter maken. Nou, en dat is inmiddels, we zitten nu in 2025, dus dat is inmiddels 7 jaar geleden. En ja, ik kan zeggen, what a ride. En wat ben ik dankbaar voor alle klanten die, ja, voor alle ondernemers die hun weg weten te vinden naar mij. En of dat nou in gratis content is of betaalde training of 1-op-1 coaching. Ja, ik ben ontzettend blij voor de mensen die voor mij kiezen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik weet nog heel goed mijn allereerste klant. En ik weet zeker als zij dit hoort, dan weet ze ook zeker dat ik het over haar heb. Ik werk nog steeds met haar. En dat vind ik zo ontzettend kicken. En als ik dan zie welke stappen er intussen al allemaal zijn gemaakt. Dus ja, op het moment dat je met iemand aan de slag gaat, met een mentor of met een coach of hoe je jezelf ook wil noemen, ja, dan is dat omdat je verder wil kijken, omdat je jouw blinde vlekken wil verkennen. En dat mag ik elke dag met ondernemers doen. Dus daar ben ik onwijs blij mee. Dus vanuit Kevin Murphy, dus salon consultancy. In eerste instantie begon ik heel erg met prijslijsten controleren. Dus ja, de prijslijst check, inmiddels heet die de Price Perfector. Want hoe kan jij nou ondernemen als die prijslijst niet goed staat? Nou, ik heb aan de lijvende leven ondervonden dat wanneer je prijzen dus niet kloppen, dat je knetterhard aan het werken bent, maar dat het je niks oplevert. Dus een goede prijslijst is essentieel. En tot op de dag van vandaag is dat een van mijn grootste diensten, denk ik, die ik doe. Ik denk dat ik inmiddels tussen de 250 en de 300 prijslijsten checks doe per jaar. En ik kan ook iedereen aanraden om echt altijd te starten bij die kostprijs. Dus ik help je met de kostprijs. We gaan kijken hoe kan je je geld beter managen. Dus we gaan kijken hoe kunnen we meer winst maken. Ik leer je een goede mindset, je leiderschap, maar ook je persoonlijke leiderschap. We hebben het over communicatie. En 2 jaar geleden ben ik ook begonnen met Body Remembers traumatherapie en trauma release breathwork. In de tussentijd, in die 7 jaar, heb ik echt onwijs veel opleidingen gevolgd. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een tikkeltje opleidingsverslaafd ben. Want ik ben ontzettend eager om te leren. Ik wil mezelf continu uitdagen in nieuwe gebieden of in gebieden om te verdiepen. Dus ik heb een stukje over human design geleerd. Communicatie en communicatiestijlen. Management, leiderschap. Noem het maar op, ademwerk en nog veel meer. Ik zal het dus een keertje uitzoeken. Ik zou het dus eigenlijk moeten opschrijven wat ik allemaal heb gedaan. Sprekerstrainingen, trainende trainerstrainingen, alles wat je maar kan volgen. Ik vind het interessant, maar het moet wel altijd bijdragen aan wat ik, waar ik heen wil. En 2 jaar geleden merkte ik eigenlijk aan mezelf, het ging goed. Ik was eigenlijk best oké, maar ik voelde in alles, ja, het lijkt wel alsof het niet stroomt. En ik lag op een gegeven moment bij mijn transformational cupper op de tafel. En ik hoorde daar een nummer van Samuel L. Jackson, heet hij volgens mij. En het nummer heette River. En hij zong Let the river inside guide you home. En hij zong ook over als het niet meer stroomt aan de binnenkant, dan ben je jezelf aan het vergiftigen. Ik heb zo hard moeten huilen, want ik dacht, ja, dat is hoe ik het voel. Ik voel alsof het niet meer stroomt. Ik werk heel hard, het gaat heel goed, maar ben ik echt aan het doen wat ik wil? En toen zei zij, ik denk dat jij iets moet gaan doen met ademhaling. En zo ben ik terechtgekomen bij Inner Journey en ben ik daar een opleiding gaan volgen tot Body Remembers traumatherapie coach en trauma release breathwork facilitator. En hier heb ik zoveel weer meer geleerd over het lichaam, over je zenuwstelsel en hoe dat werkt. En ik zal hier allemaal nog een aparte podcast over opnemen, want ja, alleen al over jouw zenuwstelsel, waarom doe jij de dingen zoals jij het doet? We denken heel vaak, ik ben 20 jaar lang alleen maar bezig geweest met mindset-scholing. En in één keer pakte ik het lichaam daarbij. En toen dacht ik, wauw, het lichaam, dat is eigenlijk het ding. Ik zei het laatst in de self-care challenge. Toen zei ik, we willen zo graag rust in ons hoofd. Maar wat we eigenlijk willen, is rust in ons systeem. En op het moment dat er rust komt in jouw systeem, dan krijg je ook rust in je hoofd. En het werkt dus precies andersom. Dus het zenuwstelsel moet gereguleerd worden en dan volgt je hoofd. Maar wat wij eigenlijk allemaal doen, wij zetten onze mind, ons hoofd zit eigenlijk op de bestuurdersstoel. Ik zeg altijd, die kan beter in de kofferbak liggen. Maar ons lichaam ligt op dit moment in de kofferbak. En het lichaam, dat mag naar de bestuurdersstoel. En vanuit daar ben ik dus ook weer veel meer het gevoel gaan krijgen, hey, maar wat wil ik? Hoe kan ik mijn bedrijf nu nog meer vormgeven, zodat ik het kan maken zoals ik het wil, zodat het een verlengstuk is van wat ik wil uitdragen. En dat vertaal ik dan ook weer naar jou. Want op het moment dat jij geleefd wordt door je succes, je kan namelijk een super succesvol bedrijf hebben en nog steeds niet gelukkig zijn. En dan gaan we samen kijken, of met mij of met iemand anders, maakt me niet uit. Maar ga dan vooral eens kijken, oké, maar waar word ik niet gelukkig van? En stop daar dan mee. Ik ben vanuit die inzichten weer gestopt met allerlei diensten die ik aandeed bieden. Want die waren gekomen omdat mensen daarnaar vroegen, omdat ik daar goed in ben. Maar als je ergens goed in bent, wil niet per se zeggen dat je iets heel erg leuk vindt. Dus vanuit daar ben ik eigenlijk weer een beetje mijn bedrijf gaan omturnen. En ja, dat is ook de reden waarom ik mezelf een mentor noem. En dan vooral een no-bullshit mentor. Want ik leer jou niks wat ik niet zelf heb ondergaan. Wat ik zelf niet volledig heb doorleefd. Ik geloof er niet in dat ik iets kan leren uit een boekje en dat ik jou dat dan ga vertellen. Ik geloof erin dat ik dat hele proces zelf moet doorleven en dat ik dan pas die goede mentor kan zijn. En dat is ook de reden waarom dat ik dus mentor zeg. En die no bullshit, ja, ik neem geen blad voor de mond. Als je aan het, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar als je aan het kloten bent, dan zeg ik het ook. Ik wil natuurlijk niet meteen met mijn eerste podcast geband worden. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Daar komen we ongetwijfeld allemaal gaandeweg achter. Maar als jij onzin aan het verkopen bent aan jezelf of aan mij of aan de rest, dan zal ik jou daar ook op een liefdevolle manier mee confronteren. En nogmaals, bij mij zijn er geen rare dingen, bij mij zijn er geen oordelen. Ik vind niks van jou of je, en ik ben je grootste cheerleader, maar ik zal je nooit afbranden. Want daar ben je niet bij gebaat. Ik ben daar zelf nooit bij gebaat geweest, maar ik deed het wel. In mijn hoofd was ik gruwelijk lelijk tegen mezelf. En misschien denk je nu ook, dat doe ik eigenlijk stiekem ook. Weet dat je niet gaat helpen. En jouw gedachtes veranderen is iets super ingewikkelds. Maar daar kan dat lichaamsgerichte werk jou dus absoluut mee helpen. Want het zijn allemaal opgeslagen spanningen. Ja, en inmiddels mag ik gewoon heel veel ondernemers inspireren, motiveren, helpen om de salon te creëren die voor jou werkt. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat jij iets maakt waar je elke dag naartoe gaat en waar je super blij van wordt. En ja, dat is denk ik, ik kan nog 3 uur doorvertellen namelijk over alles wat ik misschien al eens ooit heb meegemaakt. Maar ik denk dat er genoeg podcasts komen om dit te doen. En ik ben ook wel heel erg benieuwd, wat zijn topics waarvan jij denkt, hey Kel, daar zou ik wel meer van willen weten. Hè, van bepaalde stukken in het ondernemerschap of misschien dingen waarvan je weet, hey, ik weet dat jij dat hebt meegemaakt. Kun je daar nog eens wat verder uitdiepen? Kan je wat meer vertellen over de opleidingen die je hebt gevolgd? Waarom heb je bijvoorbeeld voor die opleidingen gekozen? Ik weet natuurlijk niet wat jij interessant vindt. Ik ga in elk geval in dit geval gewoon vertellen wat ik denk dat jij leuk vindt. En ik heb natuurlijk een poll gehouden op Instagram. Heb ik het jullie gevraagd. Jullie zeiden ook, hey, deze podcast mag gaan over jou, hoe jij hier bent gekomen. En ik denk dat het de belangrijkste boodschap die ik heb is, het gaat er niet om hoe vaak dat jij valt. Het gaat erom, ben je bereid om elke keer weer op te staan? Want toen ik deze zaak had, dus de Kelly Dirk Salon Consultie in 2019, kreeg ik borstkanker. En ik was dus net uit mijn visement. Ik was eigenlijk net een beetje up and running. We waren net een jaar bezig. Precies een jaar later, want het was 13 oktober toen ik het te horen kreeg. Nee, dat lieg ik 10 oktober, want op lieg ik nog een keertje. Ik ben 18 oktober getrouwd en 3 dagen ervoor, dus het was 15 oktober. Sorry, ik ben in de war, want 13 oktober is mijn eigen bonusmoederjarig en daar zat ik aan te denken. En ook dit soort dingen, ik ga dus niet knippen in deze podcast. Dus als ik iets fout doe, ja, dat is dan maar zo, want ik wil niet dat jij denkt dat ik perfect ben, want ik ben echt alles van perfect. Dus ik wil ook dat jij gaat leren, het is oké, ben maar gewoon lekker mens, maak maar gewoon lekker fouten. Maar dus op 15 oktober 2019 kreeg ik te horen dat ik borstkanker had. En dan ben je dus net een jaar aan het ondernemen. En ik ging 3 dagen later trouwen. En ik dacht alleen maar, hel nodig, gaat mij echt niet gebeuren. Ik ga echt niet dood. Rot maar op. Ik wil leven. Ik heb net de liefde van mijn leven gevonden. En ik ga ervoor. En nou, inmiddels zijn we dus in 2025. Dus ik leef nog. En ik ben inmiddels volledig gezond verklaard. Dus het gaat dus niet om hoe vaak dat het leven jou tegen de grond aanslaat. Nee, het gaat erom, kan je opstaan of kan je leren dansen in de regen? Want soms zijn de omstandigheden nou eenmaal shit. Maar dan gaat het om, kan jij jezelf navigeren? Kan jij jezelf eigenlijk aan die jas pakken en jezelf een schop onder de kont geven om weer op te staan? Want uiteindelijk is het leven echt veel te leuk. Maar je moet er wel zelf iets van maken. En ja, ik denk dat ook de boodschap is die ik aan iedereen wil meegeven. Ja, doe waar je plezier in hebt. Zorg dat het winstgevend is en zorg dat je een financiële stabiele basis kunt gaan bouwen. Ook al is dat nu nog niet, dat maakt niet uit. Maar begin. Ik ben ooit begonnen in mijn visement met sparen met 10 cent. Het ging om de gewoonte opbouwen en daar zal ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Maar het gaat er dus om, ja, begin, trek jezelf uit die regen of leer dansen in de regen en stap weer op dat paard, maar blijf alsjeblieft niet liggen. Want als ik was blijven liggen, dan had ik op 18-jarige leeftijd mijn leven al kunnen opgeven. En dan was ik helemaal niet gekomen waar ik was, want heel veel mensen zeggen, oh Kelly, ja, je bent zo positief. Ik was ook niet altijd positief, maar ik heb heel erg hard aan mezelf gewerkt door heel veel te investeren in trainingen, opleidingen, coaches, noem het maar op. En dat kan iedereen. Dus wat je van mij kan verwachten in deze podcast, want deze podcast is extreem lang. De andere podcasts zullen zeker niet zo lang worden, tussen de 20 en de 30 minuten, denk ik. Of misschien een keertje tussen de 30 en de 40. Maar ik zal proberen om ze behapbaar te maken, zodat ze lekker zijn als jij 's ochtends jezelf staat klaar te maken. Of als je lekker in de auto zit, zoals ik dat zelf doe. Ik ga het dus hebben over alle valkuilen, alle fuck-ups die ik zelf heb gedaan. Ik ga het ook natuurlijk hebben over dingen die wel succesvol zijn. Ik ga je vertellen hoe je meer winst kan maken, hoe je meer plezier kan maken, hoe je meer vrijheid kan ervaren, hoe je je team beter kan aansturen, noem het maar op. Alles wat te maken heeft met ondernemen aan de achterkant. En daarnaast ga ik je ook heel veel vertellen over waarom je bepaalde dingen doet, hoe jouw zenuwstelsel werkt en hoe bijvoorbeeld trauma release of ademwerk jou kan helpen om een nog betere ondernemer te worden. Nou, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie hierop gaan reageren. Laat me vooral in de comments weten wat je van deze podcast vond. Als je feedback voor mij hebt, laat dat vooral ook weten. Ik sta overal open voor. Ook dit is voor mij nieuw. Ik ken dit helemaal niet. Ik moet alles nog uitdokteren. Dus als je tips, advies of feedback hebt, en dat mag dus ook dingen zijn die niet werken. Het mag positieve feedback zijn, maar het mag dus ook negatieve feedback zijn. Alles is daarin oké, want daar kan ik weer van groeien. Als je een duimpje achterlaat, dan schijn ik wat meer naar voren te komen. Ook dat weet ik nog niet helemaal goed, maar dat zal zich in de toekomst allemaal wijzen. Ik wil je ontzettend bedanken als je tot hier hebt geluisterd. Dank je wel. Ik hoop dat ik je zo wat meer inzicht heb kunnen geven over mijn reis, over ja, waarom ik doe wat ik doe. En ik hoop je te zien bij de volgende, of niet te zien natuurlijk, ik hoop je te horen bij de volgende podcast. Dank je wel.